Zijn er vragen?
Ja.
Het onderscheid waar we hier dikwijls mee werken is het onderscheid tussen conservatief en progressief.
Ja.
Is dat een onderscheid dat je terugvindt in de verschillende werelddelen? Of is dat iets dat wij vooral gebruiken vanuit onze perspectief op de wereld hier in het Westen? En als dat echt wel terugkomt in verschillende delen van de wereld, zou je dan kunnen zeggen dat er bepaalde typen van mensen, bepaalde karakteristieken zijn, waar je van zou zeggen van die zijn meer conservatief of die zijn meer progressief. Bijvoorbeeld dat je zou kunnen zeggen dat oude mensen, dat die meer, over het algemeen, hè, dat is altijd zo is, maar dat die meer conservatief zouden zijn, terwijl jongere mensen meer progressief, ja. Delen van de wereld waar het minder goed gaat.
Begrijp je dat?
Ja.
Voor ik ze beantwoord, moet ik even verduidelijken dat als je in 24 landen met 382 mensen praat, dat je dan geen representatieve staal neemt. En dat je dus niet kunt zeggen, deze groepen mensen denken dat soort dingen en die groepen mensen denken dat soort dingen. Je hebt daarvoor geen wetenschappelijke basis. Ik was er ook bij. Hè? Ik heb met al die mensen gepraat en ik heb daar natuurlijk wel een gevoel over. Ik wil ook even uitleggen, heel kort voordat ik op uw vraag antwoord, waarom wij geen representatieve staal hebben willen. Dat kon natuurlijk sowieso niet, maar waarom dat het ook niet de bedoeling is om te zeggen wat voor mensen wat voor dingen zeggen. Het is eerder de bedoeling dat we, met het soort van vragen die we gesteld hebben, het soort van werk dat we gedaan hebben, dat we een beeld kregen van hoe toekomstbeelden opgebouwd zijn. Dus als mensen het hebben over onzekerheid, hebben ze het dan ook vaker over positieve dingen. Hè? Als mensen juist met heel veel zekerheid over wat er ons te wachten staat praten, hebben ze het dan misschien eerder over negatieve dingen. Het zijn dat soort van combinaties waar ik meer over kan zeggen dan over denken dit soort mensen dat en dat soort mensen dat. Aan de andere kant, we hebben er bijvoorbeeld heel lang over gedaan in de Verenigde Staten van Amerika voor we daar een conservatief tegenkwamen. Ik bedoel, dat was heel... Ja, wij waren daar al een hele poos en we hadden eigenlijk alleen nog maar met zinnige mensen gepraat. Er was een klein probleem met de opzet van het onderzoek. Maar ik denk om te antwoorden op je vraag, ja, wij zijn overal mensen tegengekomen die ik conservatief zou noemen of progressief. En mensen die ik progressief zou noemen. Dat heeft heel veel te maken en welke mensen dat dan waren, dat vind ik echt heel moeilijk. Ik zou zelfs niet beweren dat de oudere mensen conservatiever zijn dan de jongere mensen. Nee. En ik zou ook niet zeggen, misschien kan ik zeggen dat voor zover dat conservativiteit behoudsgezindheid is, het willen bewaren van hetgeen dat er al is, het niet willen zien veranderen, dan zou ik zeggen, en dat is op mijn intuïtie, maar ook in de getallen in die 382 komt dat zo wel ongeveer uit, dat mensen in de geïndustrialiseerde wereld eigenlijk conservatiever zijn dan in de niet-geïndustrialiseerde wereld. Dat wij, een klein momentje, dat wij harder vasthouden aan hetgeen dat we al hebben, en we minder willen zien veranderen dan op andere plekken in de wereld, waar het uiteraard harder nodig is. Ja.
Ik zou hopen dat de mensen dus eerder spreken vanuit hetgeen wat ze representeren. Dus die astronoom had het natuurlijk weer over een inslag, de huisvrouw heeft het over. Dus vanuit hun functie eigenlijk spreken. En dus dat blijft heel beperkt.
Ja, maar we hebben eigenlijk maar 84 mensen, 87 is zo'n getal in mijn hoofd, we hebben maar 84 mensen geïnterviewd die we in functie van hun functie gesproken hebben. Al de andere mensen die we gesproken hebben, die vinden zichzelf natuurlijk ook iemand met een functie. En dat is eigenlijk een van de punten die ik nu ontdekt heb dat dat onderzoek eigenlijk maakt. Dat is dat mensen in functie van hun eigen beleving van zichzelf en van vandaag spreken. Ik kan daar een ander voorbeeld van geven. Wij hebben een klein deel van ons onderzoek voor 11 september gedaan, 2001. En de rest nadien. En dat evenement dat heeft een heel heeft een impact gehad op wat voor dingen mensen over de toekomst vertelden. Of hoe, ook die dame die zat te huilen, ja, dat ging over het begin van de oorlog van Irak, in Irak. En voilà. Dus niet alleen maar wie de mensen zijn, maar ook wat er in de wereld op dit moment aan de hand is, bepaalt hoe ze over de toekomst praten. En je hebt gelijk. Mensen, wie je bent, zegt heel, heeft een hele grote impact op hoe dat je naar de toekomst kijkt. Eerst
u. Ik zeg ja, oké, okay. Nee, maar zijn er manieren om dat patroon te veranderen? Kun je, want als je een extrapolatie van het heden zeg maar, voorstelt als een beeld van de toekomst, dan kun je de toekomst ook nooit gebruiken om, ja, als spiegel voor het heden. Voor, ja, waar willen we dan naartoe en hoe gaan we dat dan veranderen? Dus nou ja, als je denkt over de toekomst als een model waar je naartoe wil werken, hè, waardoor je over het hier en nu kunt ja, gaan nadenken als wat moeten we dan gaan doen? Wat moeten we gaan doen om daar te geraken? Dat gaat dan niet werken. Dan moet er een ander model of een andere...
Ik heb niet gezegd dat mensen vastzitten in één bepaalde manier van denken over de toekomst. Het is niet omdat je blik vertrekt vanuit waar je staat, dat je je ook eens niet kunt omdraaien of eens niet kunt gaan ergens anders staan. Dat hebben wij nogal letterlijk gedaan dan ook met dat onderzoek. En ook dat je niet naar andere mensen kunt luisteren en wat hun ideeën zijn. Ook op dit moment ben ik heel hard bezig met de rol van verbeelding als mensen het hebben over de toekomst. En dan wel degelijk in hoeverre dat verbeelding kan helpen in het maken van beleid. En ik denk dat... Want wat je probeert te zeggen is, van als we dan toch vertrekken vanuit wat dat er al is vandaag, om over de toekomst te denken, dan kunnen we de toekomst moeilijk als model voor verandering gebruiken.
Ja,
hè?
En de vraag is, het mogelijk om niet te vertrekken vanuit je eigen wereld?
Ik denk dat zolang dat je, als je er rekenschap van geeft, dat dat niet echt absoluut noodzakelijk is. En ook je eigen beeld. Je kan ook veel facetten hebben en je kunt ook... En ik moet even nadenken over wat je vraagt. Maar ja, ik denk dat er natuurlijk manieren zijn om onze toekomst op een nieuwe manier voor te stellen, op een andere manier voor te stellen. Ik denk dat dat een inspanning is en die niet iedereen altijd bereid is om te maken. Maar in die we wel, in die niet te technisch onmogelijk is of zo. Ik denk niet dat er iets is dat te tegenhoudt dat we ons de toekomst anders inbeelden. Ik denk dat er daar voorbeelden van zijn in de literatuur en misschien in een aantal van de films die mensen hier gaan tonen ook nog. Nadien, ik weet niet of dat in die van vandaag het geval is, maar in science fiction films zie je soms, niet in veel. Een voorbeeld van ergens waar het echt helemaal anders is in de toekomst. Wat zeg je? Die je echt een andere toekomst laat zien.
12 Monkeys.
Bijvoorbeeld. Ik zal er... Ik moet er eens over denken. Ik had al voordien gezegd dat in de media de beelden redelijk beperkt zijn, maar ik denk dat er in literatuur bijvoorbeeld nog wel dat dan zeker wel anders kan zijn.
Er is iemand zoals een Ken McLeod, die gaat echt heel ver in het maatschappelijk denken. Hè? Dus je kunt dat als cybercommunisme beschouwen, wat het
cybercommunisme. Dat is ook weer, dan zou meneer misschien argumenteren dat dat ook weer gebaseerd is op iets dat we al kennen. En dat is, dan komt de vraag over nieuw, hè, wat is nieuw? En daarover bestaan dan bijvoorbeeld veel theorieën. Hoe kom je aan iets nieuw? Door één ding te combineren met zijn tegengestelde en daar iets anders uit te laten komen, welke meneer heeft dat gezegd? Of door twee dingen die elkaar aantrekken, bij elkaar te laten komen en te laten groeien en zich te laten zichzelf te laten kopiëren met een foutje erin. Welke meneer was dat? Dat was een ander. Er zijn veel manieren voor vernieuwing en voor verandering. En ik denk dat... Dat is een van de redenen waarom dat ik mensen doe nadenken over beelden van de toekomst, precies is om te zien, opdat je dan inderdaad ook in jezelf en in elkaar kunt gaan kijken naar waaraan zitten we vast en welke dingen kunnen we misschien uitbreiden of anders denken.
Misschien nog heel even een aanvulling. Ik kan me niet voorstellen dat iets zo nieuw is dat het geen verband meer heeft met het heden. Want dan houdt het ook op een toekomst te zijn van het heden. Dus er moet op een of andere manier nog een koppeling zijn. Wat mij heel erg hieraan beviel, was eigenlijk het vertellen van die verhalen en het rijkdom van die verbeelding. Ik zou jou willen vragen, je hebt van al die mensen die toekomsten gehoord en nog van veel meer mensen. Als je nou op basis van die toekomsten die ze hebben beschreven, met iemand zou moeten mogen ruilen, wie zou je eruit kiezen en hoezo?
Wat, om iemand van die mensen te zijn?
Die je geïnterviewd hebt en op basis van die toekomst. Niet wat ze nu zijn, maar op basis van hun toekomst die zij beschrijven.
Dus als ik naar een van die mensen hun toekomstbeschrijving toe zou mogen, ja. Bedoel je zoiets? Wat een goede vraag. naar wiens toekomst weet ik wel. Ja, ik wil wel met Osniel, die jonge Cubaanse gast, gaan spelen in de stad. Ja, geen probleem. Gaan rondwandelen en mij amuseren en zien hoe dat hij zijn familie sticht. Waarom niet?
Studeren.
Ja, eerst, hè. Eerst studeren en dan een vrouw of een vriendin. Kinderen in ieder geval. Maar die, met zo'n soort van... Dat is iets wat nogal ver van mij afstaat. Want dat is een jongen dan nog. En iemand die... Maar die mij wel heel erg gecharmeerd heeft. En wiens beeld van zijn stad... Van, hij wou iets meer extravagant. En iets waarin dat je lekker kon rondwandelen. En waarin dat je kon spelen. En waarin het fijn was. En hij zou daar dan gaan studeren. En zou daar dan een familie. En al die dingen die hij... Die had heel veel te zeggen. En die voelden het ook. Maar die voelden... En, die zat niet in een hele fantastische situatie, daar in Oud-Havana. En toch had hij die had energie om ervoor te gaan. En dat vond ik eigenlijk zo iemand bijvoorbeeld. Alhoewel, ik zou waarschijnlijk nog voor zeker 10 andere mensen kunnen argumenteren waarom zij het zijn, hoor. Maar dat ga ik nu niet doen. Want ik denk dat wij naar buiten gejaagd gaan worden.
Spelbrekers spelen. Er is een film geprogrammeerd hierna. Die...